God is groot. Zo is het. En we weten nog niet half hoe groot hij is. En vandaag gaat het woord ook wel daarover, over de grootheid van God. Dus je zou bijna zeggen dat we afstemming van tevoren hebben gehad over die liederen. Maar jullie weten zeker dat dat niet zo is. Want ik vroeg gisteravond nog, is er live aanbidding of gaat het via YouTube? Want dat wist ik niet. Maar de nummers sluiten perfect aan natuurlijk bij de boodschap. En hoe groot is God? Die leidt dat allemaal. Soms denken we dat we het zelf moeten doen, maar God is groot. En soms heb je ook de neiging van het vlees om te reageren in het vlees of wat dan ook. En, maar elke keer mag je weer teruggaan naar de Bijbel en bedenken van ja, God is zoveel sterker dan dat. En die kan jij helpen daarin om goed te reageren, om een ander te helpen, naar elkaar om te zien. Zijn er altijd momenten gewoon in je leven waar je dat kan doen. Dus door de hele week heen. Als ik dan deze week ook weer terugkijk, dan zijn er echt momenten dat je, ja, dat je of kan helpen of je kan denken van nou, dat zal iemand anders wel doen. Groot is God en ons licht mag schijnen in de wereld. Dus sluit perfect aan bij de nummers die gezongen zijn. Nou, we hebben Pasen net gevierd. En we gaan op naar Hemelvaart. Dat komt binnenkort natuurlijk. En vandaag sta ik dan ook daar wel bij stil. Dus een klein stukje nog wel eigenlijk Pasen, maar vooral de opmars naar Hemelvaart. En het thema van vandaag is Jezus Christus. Hoe kan het ook anders? Komt in elk nummer terug wat vandaag gezongen wordt. Dus dat is fantastisch. En eigenlijk de tekst die ik erbij heb gezocht is Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Dat staat in Hebreeuwen 13 vers 18. En het is een schitterende tekst die echt zo waar is. En ik heb eigenlijk, dacht ik, Wat moet ik gaan vertellen? Nou, dan ga je in gebed daarover. Dan ga ik aan de Heer vragen van oké, waar moet het over gaan? En wat ik steeds terugkreeg was, God zit en Jezus zit door de hele Bijbel heen. Vanaf het Oude Testament tot aan het Nieuwe Testament. Het gaat eigenlijk helemaal over Jezus. Nou, dacht ik, nou om nou de hele Bijbel hier uit te gaan spitten met jullie, dan zijn we wel even bezig. Dus dit kan, het kan wel even duren, dus ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Maar ik heb toch een poging gedaan en een stukje daarvan, van eigenlijk dat beeld, van dat Jezus door de hele Bijbel zit. En dat dat eigenlijk de persoon is waarover het gaat in de Bijbel. Dat heb ik geprobeerd om zichtbaar te maken. Dus, nou, zoals jullie misschien weten, 66 boeken heeft de Bijbel. Er zijn 39 boeken uit het Oude Testament, dus even wat feitjes. Ook altijd wel lekker vind ik om wat feitjes te geven. En 27 boeken dus in het Nieuwe Testament. En ongeveer 40 auteurs hebben de Bijbel geschreven in circa 1500 jaar. En dat is dan fantastisch om te bedenken dat, ja, dat dan toch die lijn door de hele Bijbel gewoon één centrale persoon is, Jezus Christus. En al die boeken terug te vinden. En ik heb een plaatje erbij gemaakt. Ja, dat is het mooie kruis. En dit zijn eigenlijk allemaal woorden die uit elk Bijbelboek wat over Jezus gaat. Dus nou, het is te veel om hier nu te lezen. Maar grote koning, profeet, heer, God, zoon, lastdrager, boodschapper. Ik ga daar verder op in. En ik begin eigenlijk eventjes in het Nieuwe Testament. Lucas 24 vers 13 wil ik beginnen. En dat gaat, ik zei al, ik wil eigenlijk even toch nog even aanhaken op Pasen. Jezus die is dus gekruisigd en na 3 dagen opgestaan. En in dit gedeelte in de Bijbel loopt Jezus dus op met de Emmausgangers. Cleopas is dat en een onbekende naam. We beginnen bij Lucas 24 vers 13, dus lees mee als je wil. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadia van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaus was. En zij spraken met elkaar over de dingen die gebeurd waren. En het gebeurde, terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat ze hem niet herkenden. En hij zei tegen hen, wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert en waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een van wie de naam Cleopas was, antwoordde en zei tegen hem, bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En hij zei tegen hen, welke dan? En zij zeiden tegen hem, de dingen die met betrekking tot Jezus de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen zijn gebeurd. Maar ook al hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het graf zijn geweest, ons versteld toestaan. En toen ze zijn lichaam niet vonden, kwamen zij zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen hadden gezien, die zeiden dat hij leeft. En sommige van hen die bij ons waren, gingen naar het graf. En het graf troffen ze zo aan als de vrouwen hadden gezegd, maar zij zagen hem niet. En hij zei tegen hen, o onverstandige en trage van hart, dat u niet gelooft waar al de profeten over gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hen uit wat in de schriften was beschreven. Het eerste nummer waarmee we begonnen ging over het openen van je ogen. En dat is dit Bijbelstuk ook helemaal. De ogen werden gesloten gehouden. En Jezus laat ze ja, eigenlijk al pratend inzien dat hij het is. En dan gaan in één keer die ogen ook open. Dat staat ook iets verderop nog in dit stuk. Staat, ze kwamen aan bij het dorp. Hij deed of hij verder wou gaan. Maar zij drongen erop aan, blijf toch bij ons. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. Ze gingen aan tafel. Hij nam het brood en hij zegende dat. En toen hij het brak, gaf hij het aan hen. En toen werden hun ogen geopend. Dus op dat moment dat hij dat brood brak, dachten ze, hey, dit is Jezus. En ja, hij verdween uit hun gezicht. En ze zeiden, was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg met ons tot ons sprak. En voor ons de schrift te openen. En op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem. Ze vonden de 11 discipelen die bij hen waren. En die zeiden, de Heer is werkelijk opgewekt en aan Simon verschenen. En ze vertelden, gezondheid, God bless you. en zij vertelden wat er onderweg gebeurd was. En hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Dus vaak zijn onze ogen ook gewoon gesloten of zien we het niet. En dit is wel heel letterlijk in het oplopen met Jezus en pas bij het breken van het brood zagen ze dan dat Jezus dat was. Maar ik denk dat dat voor onszelf ook wel geldt, dat we heel vaak gewoon niet herkennen wat Jezus heeft gedaan voor ons en gewoon ons leven leiden. En ja, dan is het wel goed om die Bijbel in te duiken en te zien wat Jezus heeft gedaan en hoe die door de hele Bijbel heen zit. Dus ik zal zo nog laten zien, ook in een aantal andere versen, hoe die ook in het Oude Testament dus al aangekondigd wordt, wat Jezus hier vertelt. Hè? Dus waar eigenlijk de apostelen al over hebben gesproken, waar de profeten al over hebben gesproken, dat wordt eigenlijk waarheid daar in het Nieuwe Testament. Dan verschijnt Jezus ook aan de 11 apostelen. Staat verder ook op in dit stuk. Toen ze daarover over deze dingen spraken, stond Jezus in één keer in hun midden en zei tegen hen, vrede zij u. Ze werden angstig, ze werden bevreesd, ze dachten dat ze een geest zagen. En hij zei tegen hen, waarom bent u in verwarring? En waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? Mijn handen en voeten, zie mijn handen en voeten, want ik ben het zelf, raak mij maar aan. Want de geest heeft geen vlees en beenderen zoals ik die heb. En terwijl hij dat zei, liet hij de handen zien en de voeten zien. En toen ze het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij, heeft u iets te eten? En ze gaven hem een stuk gebakken vis en van een honinggraat. En hij nam het aan en voor hun ogen at hij het op. En hij zei tegen hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. En toen opende hij ook hun verstand, zodat ze de geschriften begrepen. Dus niet alleen opent hij de ogen van, hé, hier ben ik, ik leef, maar hij opent ook het verstand. Want nogmaals, we lezen de Bijbel. En dat doe ik zelf ook, maar hoe goed begrijp je wat daar staat? Het is echt wel goed om je daarin te verdiepen en stukje voor stukje dat te lezen en te kijken van wat is nou de betekenis van dit woord. Want soms gaat het veel dieper en Gods plan is zoveel groter dan dat wij hebben kunnen bedenken. Dat zie je gewoon in de Bijbel helemaal terug. Hij zei ook tegen hen, er staat geschreven, zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, om te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuige en zie, ik zend de belofte van mijn vader op u. Maar blijf in de stad Jeruzalem, tot u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Dus, nou, dit is eigenlijk een tussenstukje totdat de Heilige Geest op hen komt. Dus als de hemelvaart komt, dan worden zij ook gedoopt met de Heilige Geest, vervuld met de Heilige Geest. En dan pas kunnen zij ook, kunnen zij op dat moment verder gaan dan Jeruzalem. Dat is eigenlijk wat Jezus daar zegt. En onder alle volken moet het bekend worden. Ik denk dat dat ook een heel belangrijk stuk is. Het is niet alleen voor de Joden, het is voor iedereen. Als je dan helemaal naar het begin gaat van de Bijbel, dan lees je dat Jezus al aangekondigd wordt in diverse stukken in Genesis. Maar ik heb er even eentje uitgehaald. Het is eigenlijk te veel stukken in de hele Bijbel om hier compleet uit te halen. Het is een hele lijst van in welk boek Jezus al voorkomt. Maar wat ik een hele treffende vind is in Genesis 3 vers 14. Tot en met 15. Dan moet je bedenken dat dit ongeveer 1400 voor Christus was. Hè? Dat dit geschreven is. En dit gaat over de slang. Als Eva heeft gegeten van de verboden vrucht. En dan spreekt God eigenlijk tegen de slang. Die zegt, omdat u dit hebt gedaan, bent u vervloekt. Onder al het vee en onder alle dieren van het veld. Op uw buik zult u gaan en u zult stof eten alle dagen van uw leven. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw. En tussen uw nageslacht en haar nageslacht. En dat zal u de kop vermorselen en u zult het de hiel vermorselen. Nou, denk je, waar lees ik dan Jezus? eigenlijk zit het in het stukje wat gaat over het zaad van de vrouw en het zaad van de slang. En ik vind eigenlijk in de King James versie staat het mooier beschreven. In het Engels soms komt het net even wat duidelijker naar voren. Dus ik heb ook de King James vertaling hier. Yes. Daar staat, I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed, and I shall bruise thy head, and thou shall bruise his heel. So. Dus het is eigenlijk heel bijzonder dat hier staat, want een vrouw, we weten allemaal dat een vrouw niet zwanger kan worden zonder het zaad van de man. Maar die wordt hier helemaal niet genoemd. De man wordt hier totaal niet genoemd in dit stuk. God zegt hier, geeft eigenlijk hier al een hint dat het zaad van een vrouw, het gaat zijn zonder betrokkenheid van een man. Dus het is eigenlijk al een verwijzing naar Maria. Dus al heel vroeg in de Bijbel wordt dat eigenlijk al voorspeld, dat dat zal gaan gebeuren en dat zal zorgen voor de verlossing. Dus ik vond dat wel een heel mooi inzicht dat het zo vroeg in de Bijbel al bekend wordt gemaakt. Nou, en in Galaten, dat is ongeveer 50 jaar na Christus, dan schrijft de apostel Paulus ook hier het volgende over. Galaten 4 vers 4 tot en met 5. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Dus hier wordt eigenlijk ook alweer bevestigd dat het dus die vrouw was, geboren uit een vrouw. En dat zij geboren was onder de wet. En dat degenen die onder de wet waren vrij werden gekocht door zijn bloed. En ook in Jesaja staat dat. Jesaja 7 vers 14 staat. Daarom zal de Heere zelf u een teken geven. Zie, de maagd zal zwanger worden. En zij zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. Nou, en ook Jesaja is ongeveer 740 jaar voor Christus. Dat is een fantastisch boek. Als je dat gaat lezen, daar zit zoveel profetie in. Eigenlijk, het wordt ook wel een soort mini-bijbel genoemd. Want als je Jesaja leest, dan zitten daar allemaal voorspellingen, profetieën in. Die gaan over Jezus. En bijvoorbeeld in Jesaja 9 vers 5 staat, want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk. Om het te grondvesten en het ondersteunen door recht en gerechtigheid. Van nu aan tot in eeuwigheid, de naijver van de Heere van de legermachten zal dit doen. Nou, dit gaat over Jezus. Dit is 700 tot 740 jaar voor Christus geschreven. Nou, en iets verderop, ook in Jesaja 53 staat: voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen, onze smarten heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen, verdrukt. Maar hij is door onze overtredingen verwond en onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Door zijn striemen is er genezing gekomen. Wij dwaalden als schapen. We keerden ons ieder naar de eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. En toen betaling werd geëist, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Dit staat in Jesaja 53. Als je dit leest, als je dit zou lezen aan Joden bijvoorbeeld, dan denken ze dat je uit het Nieuwe Testament aan het lezen bent. Maar het is niet zo. Dit is het Oude Testament, 700 jaar voordat Christus er was. Dus ja, ik vind het geweldig om dat te zien in de Bijbel, dat je gewoon die parallellen ziet, dat het gewoon continu al aangekondigd wordt wat er gaat gebeuren. Ja, het is gewoon een profetie over Jezus, onze redder, het lam dat voor onze zonde en herstel van onze van de relatie met God is gestorven. En als je dan, ik zei al van, het is eigenlijk een soort mini-Bijbel. De betekenis van Jesaja, dat is redding van God. Nou, hoe toepasselijk is dat? Het wordt eigenlijk al aangekondigd daar gewoon in de naam van de profeet, in de naam van het boek. En ja, ik vind dat fantastisch. Ik geloof niet dat dat toeval is. En wat ook geen toeval is, is dat dit boek, Jesaja, 66 hoofdstukken bevat. Nou, toevallig evenveel als 66 boeken in de Bijbel. En als je dan nog verder kijkt, hoofdstuk 1 tot en met 39 gaan over het oordeel. Het Oude Testament zijn 39 boeken. Ja, is gewoon echt niet toevallig. En dan ja, de laatste 27 boeken, ja, die gaan dan over troost en herstel. Nou, waar gaat Jezus over? Waar gaat de verlossing over? Ja, dat is echt wel troost en herstel. Herstel van de relatie met God. Troost voor jou als je in moeilijkheden zit of als je probeert het allemaal zelf te doen en het lukt niet. Dan weet je dat er genade is en dat is nou, hartstikke vol troost. Dus ja, die overeenkomsten, dat is fantastisch om dat te zien, denk ik. Tenminste, vond ik wel heel erg mooi. Ja, Jezus is dus de hersteller van de band met God. Hij heeft de weg vrijgemaakt voor ons en hij geeft genade. En ik heb nog een ander voorbeeld, die heb ik niet op het scherm, maar staat in Psalm 22. En dat is ongeveer 1000 jaar voordat Christus er was. En dat gaat, het is een psalm van koning David. En nou, ik zal het lezen en dan misschien dat je wat herkent. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Bent u ver van mijn verlossing? De woorden van mijn jammerklacht. Mijn God, ik roep overdag, maar u antwoordt niet. En s'nachts, maar ik vind geen stilte. Maar u bent heilig. U troont op de lofzangen van Israël. Op u hebben onze vaderen vertrouwd. Zij hebben vertrouwd op u en u hebt hen bevrijd. Tot u hebben zij geroepen en wij zijn gered. Op u hebben zij vertrouwd en ze zijn niet beschaamd. Maar ik ben een worm en geen man en smaad van mensen en veracht door het volk. Allen die mij zien bespotten mij. Ze trekken de lippen op, ze schudden het hoofd en zeggen: hij heeft de zaak op de Heer gewenteld. Laat die hem bevrijden. Laat die hem redden als hij hem genegen is. Nou, als je dit leest, dat is gewoon net de kruisiging van Jezus. De overeenkomst. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Volgens mij op het moment dat hij gekruisigd is, wordt er ook geroepen van: nou, bevrijd jezelf dan. Als je God bent. Dus 1000 jaar voor Christus geschreven door koning David. Verderop wordt eigenlijk nog iets treffender. U bent het toch die mij uit de buik heeft getrokken, die mij vertrouwen gaf toen ik aan mijn moeders borst lag. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af, van de moederschoot af bent u mijn God. Blijf dan niet ver van mij, want de nood is nabij. Er is immers geen helpen. Vele stieren hebben mij omringd. Sterke stieren van Bazaan hebben mij omringd. omsingeld. Ze hebben hun muil tegen mij opengesperd als een verscheurende en brullende leeuw. Als water ben ik uitgestort, ontwricht zijn al mijn beenderen. Mijn hart is als was, het is gesmolten diep in mijn binnenste. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf, mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. U legt mij in het stof van de dood, want honden hebben mij omsingeld, een horde kwaaddoeners heeft mij omgeven. Ze hebben mijn handen en voeten doorboord. Mijn beenderen zou ik kunnen tellen. En zij zien het aan, ze kijken naar mij. Ze verdelen mijn kleding onder elkaar en werpen het lot om mijn gewaad. Nou, dat is precies de beschrijving van de kruisiging. Dus ik vind dat echt onvoorstelbaar dat je dat dus... want voor zover ik weet is koning David niet gekruisigd en bestond dat ook nog niet in die tijd. Het kruisigen, dat is pas met de Romeinen gekomen. Hier zie je dus de profetie van Jezus in het Oude Testament. Dus door heel het Oude Testament, en want je kan hier echt dagen mee vullen, wordt Jezus aangekondigd, wordt er profetieën gegeven. En dat is fantastisch als je dat gaat zien. Dus dat is ook wel mijn oproep. Open je ogen. Eigenlijk zoals we het nummer begonnen. Open de ogen. Zo, net zoals bij de Emmausgangers en bij de discipelen. Open je ogen voor wat erin staat, wat in de Bijbel staat en dat wijst op Jezus. En dat is ook wat we hier geloven in de kerk. Wij geloven dat Jezus onze redder is, onze geneesheer, de dopen met de Heilige Geest en onze komende koning. Nou, dit zijn die logo's van Foursquare of van Raphaël, maar van Foursquare eigenlijk oorspronkelijk. En de teksten die daarbij horen, die zijn ook fantastisch. Hè? Het kruis is Jezus, Christus als onze redder, staat in Romeinen 10 vers 9. Daar staat, als u met uw mond de Here beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Jezus is onze redder en zoon van God, dat geloven we hier. En Jezus kwam als mens op aarde en hij gaf zijn leven om de relatie met God te herstellen. Er zit zoveel kracht in dat. En als je dat weet, dan hoef je niet meer... Natuurlijk moet je je best doen. Dat is niet wat ik wil zeggen. Het is niet dat je dan de kantjes eraf moet lopen. Maar er is genade. Dus we zijn mensen. We maken allemaal fouten. En er speelt bij iedereen wat in het leven. En als je weet dat Jezus voor jou gestorven is. En dat Jezus de redder is. Dat die de relatie heeft hersteld. Dat geeft... Je al zoveel houvast. Dus dat is het eerste waarop deze kerk ook is gebouwd. Dus Jezus Christus als onze redder. En het tweede is onze geneesheer. Dus dat staat in 1 Petrus 2 vers 24. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Dus ook bij ziekte, God geneest. We ervaren allemaal pijn of gebrokenheid of ziekte in ons leven. Het is niet zo dat christenen dan uitgezonderd zijn daarvan, helaas. Maar God belooft herstel voor je ziel, voor je lichaam, voor je geest. Dus als je ook weer daar op gaat staan en dat ook uitspreekt over je leven, dan zul je zien dat voor God niets onmogelijk is. Nou, het derde thema is doper met de Heilige Geest, de duif. Dat staat in Lucas 3, vers 16. En Johannes zegt daar, ik doop met water, maar hij komt die sterker is dan ik. Bij wie ik het niet waard ben om de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest. Dus wij geloven dat de Heilige Geest in ons werkt. Dat als je gedoopt bent en Jezus hebt aangenomen als je verlosser. En je bent vervuld met de Heilige Geest, dat die ook in jouw leven... het onmogelijke mogelijk kan maken. Dus soms kunnen we zelf redeneren van, kan dat wel? Maar leg het bij God. Vertrouw op de Heilige Geest daarin. En dan gaan er dingen gebeuren die je niet voor mogelijk hield. En de laatste is onze komende koning. Dat staat in Handelingen 1 vers 11. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Die mannen die zeiden ook, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel heeft zien gaan. Dus wij geloven dat de Zoon van God, dat het de Zoon van God is en dat Jezus ook terugkomt om alles goed te maken. Dus daar kijken we naar uit. Jezus is de vervulling van Gods openbaring. En de hele Bijbel wijst gewoon op Jezus. Nou, ik wil nog even een uitstapje maken naar Hebreeën. Ook een fantastisch hoofdstuk. Of, ja, een boek in de Bijbel waar je leest over Jezus. En daar staan ook hele mooie teksten in die, ja, denk ik, helpzaam zijn in je leven. En bijvoorbeeld in de Hebreeën 1 vers 1 staat dat al. Nadat God vele malen en op vele wijzen tot de Vader had gesproken door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen gesproken door de Zoon. Ja, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. Niet zomaar een profeet, maar hij is Gods Zoon. En hij is de vervulling van al die openbaringen die al aangekondigd waren. We hebben niets anders nodig. En ook in Hebreeën 2, vers 7 tot 8 staat: u hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer heeft u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen heeft u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen is aan hem niets uitgezonderd wat niet aan hem onderworpen is. Nou, dit is echt een hele duidelijke tekst waaruit blijkt dat Jezus koning is. Alles is aan hem onderworpen. En soms zien we dat niet en lijkt het kwaad wel te zegevieren in deze wereld. Maar dat is maar tijdelijk. Zoals het kinderliedje eigenlijk zegt, misschien kennen jullie hem wel, lees je Bijbel, bid elke dag. Nou, we zingen hem eigenlijk tegenwoordig niet zoveel meer met onze kinderen, moet ik zeggen, maar vroeger wel veel gezongen. Maar er zit heel veel waarheid in, hè? Lees je Bijbel, bid elke dag, elke keer gewoon een klein stukje uit die Bijbel. Je gaat niet die hele Bijbel in één keer lezen. Ik ga ook niet hier de hele Bijbel met jullie behandelen vandaag, want dat lukt gewoon niet. Maar als je daar gewoonte van maakt door elke keer een klein stukje te lezen, dan zal je daar uiteindelijk, zul je hem helemaal tot je nemen. En zul je steeds meer daarin gaan verdiepen en zul je ogen steeds meer geopend worden. Vul je met waarheid, richt je oog op en ook je hart op God. Jezus heeft alle zonden op zich genomen als volmaakt offer. Ook in Hebreeën 9 vers 13 tot met 15 staat: want als het bloed van de stier en de bokken en de as van de jonge koe op de verontreinigde gesprenkeld hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Jezus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uit geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En daarom is hij de middelaar van het Nieuwe Testament, omdat nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Dus we hoeven ons geen zorgen meer te maken. God heeft het, Jezus heeft alles al hersteld. God heeft dat gedaan door zijn zoon te geven. Kijk, in het Oude Testament waren die offers nodig, maar in het Nieuwe Testament is Jezus is dat. Die is geofferd voor ons. Als je dat omarmt, dan valt er al zoveel van je af. Het is goed tussen ons en God. Je mag naar hem komen. Nou, dan even kijken hoor. Ik wil toch nog heel even terug naar het Oude Testament. Want ik zei, nou, ik ga laten zien dat in het Oude Testament Jezus al aangekondigd wordt. Er staat ook nog een stuk in Genesis 12, vers 3. Daar zegt God tegen Abraham: ik zal zegenen wie u zegenen en vervloeken. Wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En toen verscheen de Heer aan Abraham en zei: aan uw nageslacht zal ik dit land geven. En hij bouwde een altaar voor de Heere die hem verscheen. En in Galaten, vers 3, hoofdstuk 3, vers 16 staat: wel nu, zo zijn de beloften van Abraham aan zijn nageslacht gedaan. En hij zegt niet aan de nageslachten, alsof er sprake zou zijn van velen, maar hij zegt aan één, aan uw nageslacht, en dat is Christus. Dus Jezus Christus is dat beloofde nageslacht, die wordt al genoemd in Genesis en komt dus terug in Galaten. Een bekende tekst staat in Johannes. Johannes 5 vers 24. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft, die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven, komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. En we mogen dus ook Jezus aanbidden. Zoals ook staat in Openbaring 5 vers 12. Daar staat: en ze zeiden met luide stem: het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. Dat is ook wel mijn oproep. Laten we dat doen. Laten we Jezus aanbidden. Laten we dankbaar zijn. Elke dag weer opnieuw. Ondanks je omstandigheden waar je in zit. Of wat je misschien ziet op het nieuws. Maar blijf zoeken. Blijf lezen in die Bijbel. Blijf je ogen openen. En blijf zoeken naar onze redder, onze geneesheer, onze doper met de Heilige Geest en onze komende koning. En ik wil graag samen bidden. We kunnen ook na de dienst, als je wilt, kan je naar voren komen en dan ben je ook welkom voor gebed. Misschien als je Jezus nog niet kent, maar volgens mij kent iedereen hier Jezus wel. Halleluja. Als je nog niet gedoopt bent, ja, ook echt wel een oproep. We hebben hier niet een doopbad, maar we hebben natuurlijk wel hele goede contacten met Raphaël. En er zijn altijd andere oplossingen. Je kan overigens overal dopen. Ik ben zelf in het Henschotenmeer gedoopt. Dus het is fantastisch iedereen aan te bevelen. Wel als het een beetje warm is. Maar, ja, die warmte komt vanzelf wel als je gedoopt bent. Dus, maar zet vandaag die stap. Hè. Ja, dat zou je leven gewoon compleet veranderen. Dus dat is mijn oproep. En ik wil afsluiten met gebed. En ik heb aansluitend nog een nummer. Ja, wat je misschien, we hoeven niet mee te zingen, maar het is meer eigenlijk een luisterlied. En luister naar de tekst. Het gaat over Jezus uiteraard. Zoals deze overdenking ook over Jezus ging of gaat. Maar ja, misschien is het goed om je hart op God te richten, op Jezus te richten tijdens dat lied zo. En ja, eens na te denken over wat hij allemaal al gedaan heeft, wat hij voor je gedaan heeft en wat hij nu ook voor je wil doen. Dus nou, zit ook in die tekst, zit daar iets wat bij kan helpen. Maar laten we afsluiten met gebed. Vader in de hemel, Jezus Christus, u bent gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid dezelfde. En we danken u daarvoor dat u aan het kruis bent gegaan. U opent ons hart voor de waarheid. U opent onze ogen, Heer. En dat bidden we ook zo vandaag uit. Dat u ons zegent, dat u ons inzicht geeft, ons wijsheid geeft. Heer, als wij ja, in het leven wandelen, maar ook gewoon door in uw boek lezen, Heer. Laat zien wat voor machtige God u bent en welk plan u heeft en hoe dat fantastisch samenkomt in de Bijbel. Waar het al wordt aangekondigd in het Oude Testament en zichtbaar wordt in het Nieuwe Testament. Heer, Jezus is onze redder en ja, daar danken we u voor. U bent onze geneesheer, onze doper met de Heilige Geest. U bent onze komende koning. We vinden in uw hoop, we vinden uw leven, herstel en genade, bovenal genade vinden we, Heer. Dank u wel dat u een genadige God bent. En dat het niet door onze werken is, maar door uw genade, Heer. We geven ons ook dat, net als de Emmausgangers, dat onze ogen worden geopend, dat ons hart wordt geopend, zoals de discipelen, Heer. En ja, dat we uw woord mogen ontvangen. En want we zien het niet altijd direct zelf, maar dat hoeft ook niet, want u helpt ons, Heer. Vul ons ook met uw Heilige Geest, Heer, zodat we mogen leven in uw licht. Zoals de nummers die we gezongen hebben, dat ja, uw licht ook zichtbaar mag worden door ons heen in de wereld waar we zijn, Heer. En niet dat we ons positioneren als perfecte mensen, want dat hoeft ook helemaal niet. Ook wij hebben onze uitdagingen, maar het is juist mooi als we dan kunnen laten zien dat we ondanks die uitdagingen toch licht kunnen zijn, toch die helpende hand kunnen bieden, toch het positieve woord kunnen spreken tot de ander die misschien net even dat nodig had. Heer, dus wilt u ons daarbij helpen. Geef ons de kracht om te volharden ook in ons geloof. En we weten dat alles aan u onderworpen is en ja, dat u de weg ja, naar God vrij heeft gemaakt, Jezus. Daar danken we u voor. Dank u voor uw offer. En dank u dat uw bloed ons reinigt en de belofte van het eeuwige leven. Zegen ons ook allemaal dat we uw vrede mogen ontvangen en dat het mogen uitstralen. In de machtige naam van Jezus Christus. Amen.